schriftelijke rondvraagpunten. De eerste betreft als onderwerp uit de zeden en praktische. Dirk Jan heeft volgens mij gegevens bij. Erik is daar voor woordvoerder.
Ja, de berichten zijn dus redelijk wat beeld te oren gekomen over dat dus de UT voorzieningen wil uitbesteden, zo heeft Blackboard al weer uitbesteed en wil de UT ook de studentenmail gaan uitbesteden. En de grootste vraag die ons hier is, is kan de UT dan privacy nog wel waarborgen, vooral in verband met de Patriot Act en het feit dat heel veel servers van veel dienstverleners gewoon in Amerika staan.
Ik denk dat Kees daar het antwoord op.
Ja, voorzitter, de ontwikkelingen gaan natuurlijk wel snel op dit gebied. Dus er wordt door de gezamenlijke universiteit en hogescholen in surfverband het nodige verkend. En dat levert toch wel het een en ander op. Er zijn heftige discussies geweest de laatste jaren met onder andere Google en Microsoft. Juist over de voorwaarden en de bescherming van privacy in onze situatie, in Europa zeg maar even. Wat de mogelijkheden daar zijn, dat is best een hele stugge discussie. En niet in de laatste plaats, omdat die bedrijven zelf gewoon gebonden zijn aan de Patriot Act. En daar is ook geen discussie over mogelijk voor hun, in hun situatie. Dus dat is één. Niettemin is het wel zo dat wij hebben inderdaad als college besloten om mee te doen met het surfplek om e-mail van studenten onder te brengen onder Google Apps. En dat gaat dan, dat contract moet nog gesloten worden, maar uitdrukkelijk onder Europees recht. Dat is de discussie die we voeren. Want uiteraard proberen wij natuurlijk zoveel mogelijk het op de Europese snit te krijgen. Het is best wel een hele vage discussie soms, want als je in de cloud gaat, dan weet je natuurlijk toch niet meer waar je informatie staat. Hè, om het dan zomaar even te zeggen, dat moet je ook realiseren. Maar uiteraard als werkgevers met de bescherming persoonsgegevens in de hand, zou ik bijna zeggen, wordt die discussie gevoerd. Ik moet er wel bij zeggen, de laatste tijd vraag ik me wel eens aan deze en gene van wat voor e-mailaccounts ze allemaal hebben en zo. Dan ongeveer de helft of meer heeft wel een Gmail. Dus als je nou even nadenkt wat je dan dus hebt, dan heb je in feite je gegevens al uitgeleverd als je daar bang voor. Dus we moeten ook wel uitkijken dat we, omdat de werkgever een beslissing neemt, direct een discussie hebben die door kan schieten. Wij zullen zorgen wat van ons verwacht mag worden voor privacy. Er zal ook voor de studenten, als wij de e-mailcontract sluiten, een mogelijkheid zijn op het moment dat je zegt, ik wil het toch niet. Dan heb je de kans om dat aan te geven, dan krijg je van ons gewoon een e-mailadres. Dat zal de constructie worden. Maar wij zijn wel van mening dat wij met deze ontwikkeling mee willen. En net zei van Blackboard is alweer geoutsourced. Dat woordje weer bevalt mij eigenlijk niet. We hebben het inderdaad geoutsourced. Waarom hebben we dat gedaan? Omdat we dus nu ook de mogelijkheid hebben om 24 uur, 7 dagen in de week ondersteuning te hebben. En die konden wij niet leveren anders dan dat wij 4, 5 FTE extra bij ICTS misschien inzet of 3, maar gewoon meer dan nu, omdat we natuurlijk in feite vooral overdag die beschikbaarheid hebben. Daarmee is niet alles opgelost, dat is ook niet wat ik hiermee wil zeggen. Maar de bedoeling hiervan is natuurlijk om de kwaliteit van die ondersteuning en de continuïteit van het gebruik van Blackboard te verbeteren. Dus het is een zeer aangelegen discussie, maar we zitten toch wel op het pad om te kijken hoe we met het hele sourcingbeleid, zoals het dan heet, verder moeten. En dat is in feite wat er aan de orde is.
Erik, Jan, nu wel.
Ja. En even over Blackboard. De uptime van Blackboard was natuurlijk heel goed. Want daarom gaan we ook jouw sourcen. En de 24x7 is natuurlijk een beetje betrokken redenering. Want de hele LDAP-koppeling is natuurlijk met de UC. En als je dat uitlegt, dan is alles weg. Dus mevrouw, mijn eerste opmerking dat de uptime van Blackboard heel goed was. Maar ik heb zelf wel gezegd, gewoon outsourcing doen we om ervaring mee op te doen. Ja. De outsourcing doe ik dan bijvoorbeeld in voor of de plagiaardetectie doen we al jaren natuurlijk. Zoals voor Louis doet het natuurlijk niet. Dat er bij andere leveranciers.
En
als je een switch hebt van Cisco weer toe, wat die doet, hè? Die gaan ook alle data naar medicatie.
Dus ja, ze zeggen dat het bakje tussen
jou en de maar die switch naar alle Amerika sturen, dus ja, dan gaat ook via switches van Cisco.
Oké, ik denk dat even naar
kijken. Maar even, er gebeurt een laatste punt waar we moeten wennen, en dat gaat toch ook al snel natuurlijk. Maar de cloud, dat had iets magisch. En ja, we zitten er natuurlijk al lang in. Salarisverwerking gebeurt ook al lang buiten de deur. Dus er zijn meer dingen aan te merken waarvan je zegt, geleidelijk groeien we daarin. Wat er relevant punt is, en daar heb ik terecht punt, dat is in hoeverre zijn wij in staat om datgene waar we moeten voldoen in privacy, om dat te handhaven. En daar gaan we natuurlijk voor. Patriot Act, nog een laatste zin daarover. Daar moet je ook niet overdrijven. Er zal een aanleiding moeten zijn om eventueel, ik zeg altijd maar dat Obama naar jouw naam vraagt. En als daar aanleiding voor is, dan is er misschien toch wel iets aan de hand.
Nou, ja.
Waar dat een beetje weer vanaf is.
Nou, daar wil ik wel iets over zeggen, want de hele discussie over die Patriot Act, er zijn natuurlijk voorbeelden genoeg waar naar aanleidingen gezocht werd en zelfs verzonnen om tot een actie te komen. Dus daar zou ik niet al te zeer naar zoeken. Maar ik heb wel een vraag daarover. Kan het nog zijn dat het college zegt, gezien wat er beloofd en gerealiseerd kan worden qua bescherming persoonsgegevens, zoals we dat hier willen en zoals het hier moet in Nederland, en dat waar we gaan outsourcen zegt, nou, we kunnen dat niet 100% garanderen, betekent dat dan het college dan zegt, dan doen we het niet?
Als het zo is dat wij niet langs dat kunnen garanderen langs de verwachting die je mag hebben, dan zal dat ongetwijfeld bij ons een herziening van het besluit in kunnen houden. Maar nu vraag je naar een als, dan vraag ik in feite. Ik zei net, wij zijn er heel scherp om te kijken dat er in voldoende mate aan die voorwaarden voldaan wordt. Ook de Europese Commissie voert nog een discussie op dat punt met Amerika, om het zo maar even te zeggen. Dus dat wordt natuurlijk vanuit SURF ook goed gecombineerd in de gaten gehouden.
Erik?
Ja, nou één dingetje. Weet het CVB ook waar Blackboard nou gehost wordt? Of dat dan ook echt allemaal vanuit Amerika gedaan wordt? Of dat wel onder Europees recht valt?
Dat valt onder Europees recht.
Oké.
Okay. Ja. Kijk eens af. Ja, met de virtuele server, dus één moment draait het hier en heb je een probleem, dan draait het misschien. Of nu heel anders, dus dit wordt heel lastig, hè? Maar als je draait dan, ja.
Ik snap het niet.
Ja, maar in de cloud.
Ja, dat kan allemaal zijn, maar de afspraak valt onder de regels.
Ik zou deze discussie niet willen afronden. Erik, is je vraag naar min of meer gegeven antwoord? Als je min is, moet je het meer zeggen.
Ja, het punt is vooral dat het ook gewoon een kwestie is tussen Europese regelgeving en Amerikaanse regelgeving. Dus het is ook wel gewoon een internationale kwestie.
Ja.
Ja.
Okay. Kunnen we dan met jullie dan naar het tweede punt overgaan? Dat is eerder in het Engels als nieuw pilot project, nieuw online project dikker wordt.
Ja, eigenlijk is dit wel eigenlijk een casus voor de governance discussie. In principe is de opleiding elektrotechniek en de wijze waarop die wordt gegeven vooral een zaak van de faculteit, EMI. Daar was een verschil gerezen ten aanzien van het moment waarop dat in het Engels gegeven zou moeten gaan worden. Daar is met de rector over gesproken en de eindconclusie was, dat heeft de faculteitsraad ons gemeld, dat in het kader van het nieuwe invoering van het nieuwe onderwijsmodel reeds vooruitlopend daarop volgend jaar elektrotechniek in het Engels gegeven gaat worden en bovendien als een soort pilot, als een tweede pilot voor dat model gebruikt gaat worden. Daarmee is de besluitvorming volgens de faculteitsraad naar een hoger echelon getrokken en moet de besluitvorming daarop plaatsvinden. Nou, dat zou betekenen dat de UR weer een rol daarin zou moeten spelen. Dus de vraag is nu aan het college, wat is nou de status van die beslissing? Wie heeft die beslissing genomen en hoe is de medezeggenschap daarop geregeld?
Ja, nou, ik wil graag corrigeren. De Engelse pilot is geen voorsorteren op het nieuwe onderwijsmodel. Er zijn twee dingen aan de hand, en één is een andere. Er is wel gesproken of de opleidingsdirecteur, maar het is dus echt, staat hier los van. Een deel van het elektrotechniek onderwijs de komende september al quasi inricht, in ieder geval onderdelen daarvan, al de modules, om ook daar enige ervaring op te doen. Dat is geen vooruitloop op het definitieve model daar, maar wel, net zoals bij BMT, een gelegenheid om met een aantal dingen ervaring op te doen. En daar hebben we veel behoefte aan. De beslissing om Engels bij wijze van experiment instructietaal te maken bij electrical engineering is reeds eerder genomen, stond los van het nieuwe onderwijsmodel en ook los van die andere pilotbeslissingen. Dus ik begrijp wel dat dat makkelijk op de wandelgangen zich vermengt, maar het gaat echt om twee aparte dingen die mij ook op langs andere weg bereikt hebben. Het was een zaak waar met mij geen afstemmingen waren geweest, als niet zich een, volgens mij hebben we dat hier al een keer eerder gehad, zich toch een kleine comedy of errors procedureel had voltrokken in de discussie erover. Dus er was een verzoek van de opleidingsdirecteur, gesteund overigens door de opleidingscommissie elektrotechniek en door de vakgroepsvoorzitters van elektrotechniek, om een Engelstalig bachelor te krijgen. Dat is voorgelegd aan de faculteitsraad, want die gaat over die opleiding, dat klopt. En die is eerst neergelegd als een instemmingsvraag. Toen ontstonden daar ook problemen. Toen is ook juridisch advies opgehaald. En toen blijkt eigenlijk dat het hier om een adviesvraag had moeten gaan. Die combinatie geeft aanleiding tot allerlei speculatie over wat hier de diepere bedoeling is. En toen is het ook bij mij gekomen van ja, wat moeten we hier nu? Ik heb toen ook weer juridisch advies opgehaald van wat is hier een zaak? Wij hebben vastgesteld met de instellingsjuristen dat het hier een adviesvraag betrof. En vervolgens geconstateerd dat er een conflict was tussen de decaan en de raad. Daarover is nog een keer bij mij gesproken. En het is een beetje lastig omdat de principezaak over hoe het ligt versus wat zich in de tijd voltrokken heeft en waarvan de decaan ook toegeeft dat hij dat, als hij het opnieuw had moeten doen, ook iets anders had ingestoken, natuurlijk. Even gescheiden moet worden van de inhoudelijke vraag. Nou, we hebben met z'n allen bekeken, is dit de moeite waard om ook dit conflict als een adviesconflict aan Utrecht voor te leggen? Is dat iets waar wij met z'n allen verstandig en wijzer van worden? En toen is uiteindelijk gezegd, nee, het is wel vervelend dat dit gebeurd is, maar dat is een gang die ook de faculteitsraad niet wil maken. Het heeft een aanleiding gegeven, en dat heb ik niet gecontroleerd, maar een toezegging van de decaan dat die in deze voortaan helderder met de faculteitsraad zal communiceren en ze daar duidelijker en op de goede manier in zal betrekken. En vervolgens is het voor mij aanleiding geweest om nog een keer te toetsen bij OCMW hoe de wet ook op dit punt uitgelegd moet worden. Nou, en de interpretatie dat wij hier dit als een adviesvraag voorleggen is wat OCMW betreft de juiste. Maar ze schrikken er wel voor terug om dat in een algemene wetswijziging uit te willen drukken. Dus wat dat betreft spelen ze op het moment dat ik zeg, kun je me dat ook in een brief met veel stempels dan ook toezetten. Maar ja, dat doen ze dan weer liever niet. Wat ik zelf in deze zaak wel heb willen meewegen is, en dat is natuurlijk ook een soort vraag, dat is niet een formele maar meer een intentionele vraag naar de rol van de medezeggenschap, is dat ik toch ook wel van belang vond dat de raad zich in haar advies dan wel in haar instellingsvraag, hoe ze het dan ook maar behandeld achten, lijnrecht tegenover toch wel veel partijen rond de opleiding elektrotechniek vonden die het omgekeerde wilden. En dat vind ik ongelukkig, laat ik dat maar zeggen. Ik vind natuurlijk, het kunnen overal weer eigen afwegingen gemaakt worden. Maar daar zat ook iets tussen waarvan dat speelt officieel en formeel ook geen rol. Maar de samenstelling van de raad werd ook sterk gedomineerd door mensen.
Ik wil het nog wel even melden.
Nou ja,
jij nou. Suggestieve argumentatie vind ik heel slecht hoor.
Nou, dan zal ik je daar ook graag aan houden de volgende keer dat jij weer aan het woord bent. dit is niet. Ik bedoel, er wordt hier wat gevraagd. Ik probeer hier in enige openheid de zaak neer te leggen. Volgens mij begrijp je het alleen maar echt als je even wil luisteren naar alles wat speelt. Ja? En dit is natuurlijk iets waar een grijs gebied in zit. Dus ik hecht eraan om uit te leggen dat ik niet zomaar wat beslis, dat ik ook niet zomaar mij achter een dek aanschouw, dat ik gewoon kijk naar wat er gebeurt en probeer een verstandige gang van zaken hier te bevorderen. Dat zou ons gemeenschappelijk belang hier moeten zijn. Het punt is hier dus dat in onze visie is dit een adviesrecht. Wat heel belangrijk is, is dat dit op geen enkele manier, en dat heb ik ook uitdrukkelijk geformuleerd in de brief aan de opleidingsdirecteur en de decaan, dit is bedoeld als een experiment. En dit is geen voorsorteren, nog op de blijvende Engelstaligheid van elektrotechniek, nog op een Engelstaligheid voor een bachelor in het nieuwe onderwijsmodel. Dus heel belangrijk dat ik dat onderstreep. Tegelijkertijd is het zo dat we merken, en dat is het laatste wat ik erover kwijt wil, maar ik vind het wel een belangrijk punt, want het is goed weten waar we nu staan. Toen ik 3 jaar geleden begon, had ik een volstrekt heldere visie over de taligheid van onze opleiding hier. De masters gekoppeld aan onderzoek, internationaal van oriëntatie in principe Engels, bachelors, regionale opleidingsfunctie in principe Nederlands. Wat we zien is dat allerlei externe dynamiek doet daaraan erosie. We hebben natuurlijk wat bachelors gekregen die zich bij uitstek op het internationaal publiek richten, zoals European Studies, om er maar eens één te noemen. En we hebben Advanced Technology toegestaan om Engelstalig te gaan worden. Dat was ook een experiment. Dat had een heel opmerkelijk effect. Daarmee is inderdaad de wervende kracht op de internationale markt toegenomen. Maar een bijeffect waarop minder geanticipeerd was, was dat de belangstelling van Nederlandse studenten is gegroeid. Bovendien dat het gemiddeld eindexamencijfer daarvan significant omhoog is gegaan. Dit herleiden wij over het algemeen door het feit dat Nederland in het middelbaar onderwijs steeds meer tweetalige VWO's heeft. En dat de studenten die daar zitten zijn vaak mensen die over dit soort studies geïnteresseerd zijn. En zij ervaren het zelf als een teruggang om naar geheel Nederlandstalig onderwijs terug te gaan. Ja, maar dit betekent dat het niet meer zo helder ligt. En dat het goed is om eens te kijken, als elektrotechniek dat wil, wat het effect is als we bij elektrotechniek dit experiment ook doen. En dat vind ik belangrijk. Daar ben ik klaar.
Ja, ik heb nog geen antwoord gegeven op de essentie van de vraag, namelijk wie doet de medezeggenschap ten aanzien van het besluit om de opleiding elektrotechniek als een pilot een andere vorm te geven, dus zeg maar het module systeem in te voeren per 1 september aanstaan. Waar ligt daarvoor de besluit van?
Dat is dus een andere vraag dan over de Engelstaligheid.
Ja, dat zou ik ook. Het gaat er zitten maar twee dingen door elkaar.
We hebben die vragen toegestuurd, zodat je dat kon voorbereiden. En daar geef ik dan een korte inleiding op. En vervolgens kun je er gewoon op.
Maar ik wil wel een antwoord geven, maar het is een andere vraag.
Nee, want de eerste gaat de Engelstaligheid, is iets anders. Het gaat nu even om dat tweede gaat, die er ook in staat.
Ja. Nou, het is belangrijk om even te weten dat in principe heeft de faculteitsdecaan is eindverantwoordelijk voor de inrichting van de opleidingen. En kijk, wat hier voor ligt bij ons als invoering van het nieuwe onderwijsmodel gaat over een instellingsbrede waarover wij hier praten. Maar, laten we zeggen, de decentrale vraag of een opleiding een deel van zijn opleiding wil aanbieden in een nieuwe vorm, is een vraag die decentraal ligt. En dat is er dus eentje waar de eindverantwoordelijkheid bij de faculteit en de faculteitsdecaan ligt. Ja, er is natuurlijk wel informeel afgestemd of dat een goed idee is.
Nou ja, dat is iets goed. Ik denk maar even wat want er is aan juist maandag geleden gezegd, we gaan dit centraal trekken, omdat dit dit nieuwe onderwijsmodel juist iets overstijgends is. Hebben wij steeds bepleit, maak dat nou in ieder geval flexibel, zodat opleidingen die ermee willen werken, ja, daar moet je mee verder. Maar ga dat nou niet als één ding invoeren en trek het centraal. Nu zeg je een beetje, ja, het is toch eigenlijk bij de opleiding.
Nee. Dit is een redenering die ik helemaal niet kan onderschrijven zelfs. Ik bedoel, het is...
Ja, gelukkig mij dat bij.
Nee, maar ik bedoel, het punt is dat wij willen juist natuurlijk uiteindelijk een uniform besluit nemen over hoe we dingen inrichten.
Ja.
Dat betekent ook dat het hier een discussie is, dat neemt niet weg dat ten aanzien van en in de wetenschap van wat er speelt, men lokaal natuurlijk dingen kan doen. Ja. En daarbij wordt op een informele manier goed afgestemd, denk ik. Maar de formele vraag ligt daar. Maar we moeten er ook weer niet overdrijven, want dit is met uitdrukkelijk niet bedoeld als een verkapte invoering van het nieuwe onderwijsmodel daar. Er wordt gekozen voor het inrichten van twee kwartieren volgens die vorm om voor dingen die voor elektrotechniek belangrijk zijn te kijken hoe dat in die vorm kan. En een van de doelstellingen daar is bijvoorbeeld om ook heel goed te kijken naar wat is nou het toetskader daar.
Ja, maar het punt is, ik heb hier een brief liggen van Ed Reesma aan professor Owens boek, waarin staat gemeld dat hij blij is met het voorstel wat Nico Owens boek heeft ingediend om als pilot te gaan dienen en daar graag mee instemt. Dus blijkbaar is er zeg maar besluitvorming geweest op basis van een voorstel van Elwens Boek aan het college van bestuur om dit te gaan doen. En dan is vervolgens in de faculteitsraad gezegd van ja, het valt onder de ontwikkeling van het nieuwe onderwijsmodel, iets wat op centraal niveau speelt. Dus dat is een zaak van het college van bestuur. Vervolgens zeg jij van ja, ik stem er wel mee in, maar het is toch echt een keuze van de opleiding om dat te doen. En het is goed dat ze het afstemmen, maar het is hun keuze. Dus dan is de conclusie dat de besluitvorming decentraal is, toch? Of niet? In ieder geval is het nu zeer onduidelijk. Want de faculteitsraad zegt tegen ons, het college heeft dit besloten, maar dat betekent ook dat het hier ter tafel komt. Dus dat is ook de essentie van de vraag. En ik had gehoopt dat je die van tevoren had gelezen, zodat je daar adequaat antwoord zou hebben.
Nou, dit is...
Kun je gaan antwoorden?
Ja, nou ja, nee, kijk, ik bedoel, wat hier natuurlijk is we hebben een formele werkelijkheid en een informele, waarin wij, als we die stappen zetten, mij natuurlijk wel zeggen van, zou je dat een goed idee vinden? Maar zo moet dat ook worden gezien. Het is wel degelijk een besluit van de faculteit en van de opleiding om dit te doen. Inhoudelijk is er wel afgestemd of dit in het kader van de dingen die er gebeuren staan ook zinvol zou zijn en of het daar ook gebruikt kan worden. En dat moet ook verklaren waarom ik dat een goed idee vond. Maar ik leg juist nadruk op het andere. Ik heb zeer onderstreept dat dit niet betekent dat dit nu automatisch dan over 2 jaar ook doorgaat. En dat het in dat kader, dat men dan ook het risico neemt om het in dat kader te bekijken. En zo kijk ik er tegenaan. Ik moet wel zeggen, BMT heeft natuurlijk zelf ook de beslissing genomen om dat te doen. En ik heb altijd begrepen, kijk, nu krijgen we ook dat ik het gevoel heb dat wat we willen toetsen, dreigt telkens van de andere kant te worden bekeken. Het grote punt is, we willen als instelling een grote beweging maken. Daarover hebben we hier ook die instemming. Voor ons is er ook een belang dat als we dat doen, dat we daarmee meer eenvormigheid en ook een filosofie van aanpak krijgen die instellingsbreed is. Daarmee ligt die discussie hier. Dat laat onverlet dat vanuit de eigen verantwoordelijkheid voor de opleidingen de faculteit en de opleidingen dingen kunnen doen. En als ze in de wetenschap van het andere met mij afstemmen, is dat heel verstandig.
Okay. Voor mij heeft het dit aspect, wat voor mij dus belangrijk is, de uitspraak van het mandaat voor het inrichten van onderwijs en onderzoek dit bij de dekaan. Ja? Ja. En dat houden we zo. Maar daar zullen we je dan ook steeds op aanspreken.
Ik ben het natuurlijk eens met deze conclusie, dat was ook mijn eigen conclusie, maar het punt is dat decentraal daar anders tegenaan gekeken wordt en dat er dus dingen doorgevoerd worden zonder dat er medezeggenschap op tegen wordt. En dat is mijn punt. En dat hebben we al eens vaker gezien, dat er dingen tussen zeg maar, de verschillende niveaus komen in te liggen en de een legt het zo uit, de ander legt het zo uit. Terwijl zeg maar, de direct betrokkenen er geen invloed meer op hebben.
Nou ja, maar dan toch vind ik het in dit alles wel ongelukkig. Kijk, ik bedoel, dat kan ik allemaal goed meemaken. Ik denk dat in de praktijk, ja, ligt die verantwoordelijkheid natuurlijk. Daar is een grijs gebied. En dat wij daar goed naar kijken en elkaar daar bij de les houden, dat vind ik prima. Dus in die zin kan ik deze discussie ook duidelijk zien. Maar ik vind wel, en dat is dan niet de formele kant van de zaak, ik blijf het ook problematisch vinden als de belangen van een opleiding, zoals vertegenwoordigd door degenen die direct mee bezig zijn, verdienen dan ook de juiste aandacht en weging in die faculteitsraad te krijgen. En dat is wel iets wat er ook omheen hangt als iets wat goed moet werken.
Ik wil proberen de discussie af te sluiten. De intentie is van dat er niet al te veel geschopt moet worden op wat moment belangrijk is om waar de medezeggenschap wordt gelegd. Dat we daar wel duidelijkheid over hebben. En niet één moment zus, dan moment zo. Ik denk dat dat wel even de les is.
Ja, dat is duidelijk.
Dick, met jou wel neem ik het af.
Ja.
Wou ik overgaan. Tenzij de andere nog een keer. We gaan naar de volgende vraag. Die gaat over de zaalhuur van collegezalen en Petra heeft daar.
Dank u wel, voorzitter. Zoals het college al heeft kunnen lezen, hebben wij gehoord van de studieverenigingen dat zij tegenwoordig moeten betalen als zij gebruik willen maken van collegezalen buiten de reguliere collegeuren, bijvoorbeeld 's avonds en in het weekend. Studieverenigingen hebben tot voor kort vaak van deze uren gebruik gemaakt, omdat bij de reguliere uren natuurlijk veel collegezalen in gebruik zijn en veel studenten ook geen tijd hebben om bij ALV's of ouderdagen of andere dingen aanwezig te zijn. En nu merken ze dat ze in de problemen komen omdat er bij het budget geen rekening is gehouden met het moeten betalen van collegezalen. Dus kwamen we tot de volgende vragen. Met welke achterliggende gedachte heeft het college besloten om de financiële afspraken over het gebruik van collegezalen buiten reguliere collegetijden te veranderen? En waarom zijn de studenten en studieverenigingen niet op de hoogte gebracht van deze veranderingen? De derde vraag heeft dan betrekking tot het activisme, want het college en de universiteit heeft altijd aangegeven dit te willen faciliteren. En volgens ons is dat dan ook een manier van het faciliteren om gebruik te maken van collegeuren buiten de reguliere collegezalen, pardon. En of het college misschien een uitzondering wil maken op deze regeling door de kosten toch niet in rekening te brengen bij deze verenigingen. En de laatste vraag was dat veel faculteiten graag een ouderdag geregeld zien worden. En in het verleden hebben de faculteiten hier ook zelf financieel aan kunnen bijdragen. En volgens ons is deze bijdrage niet meer toegestaan. Klopt dat? En waarom is dat nu niet meer zo?
Ik neem aan dat Kees de antwoord gaat geven.
Ja, voorzitter. Daar wil ik graag heel op ingaan. Het heeft me wat verrast, deze vragen. Want er is namelijk helemaal niks veranderd. Dus in uitgaande van het college van bestuur, want dat is even de suggestie. Tegenop laten zoeken. In 2005 hebben we een regeling gebruik van onderwijsruimte voor vergaderingen en evenementen vastgesteld. En die is wijd verspreid en die geldt nog steeds. Dus daar is in die zin niks veranderd. En die regelt dus doelstelling van evenementen, groepsgrootte en allerlei voorwaarden. Wat wel veranderd is, maar dat is al voor eind 2010. Dat we in het begrotingsjaar 2011 en 2012 hebben we het bedrag van 2,5 ton, dat altijd uit rekening huisvesting gehaald werd, aan het reserveringsbureau gegeven ter dekking van die kosten. In overleg met de faculteiten worden door de faculteiten opgebracht. En wat ik vermoed, maar dat zou ik na moeten trekken, is dat de faculteiten wat zuiniger aan het worden zijn op dit punt. Maar wij als college hebben geen andere beslissingen genomen en de regeling 2005 geldt dus nog volledig. Er is ook geen discussie over geweest, ook niet in de UMT nergens. Wanneer er nu dus problemen zijn in jullie relatie, in dit geval wanneer er een zaak in rekening gebracht wordt wat voorheen niet meer gebeurt, dan dat zal ik met de decanen wel even over praten, maar het is volstrekt niet de bedoeling dat daar ineens een ander beleid gevoerd wordt ten aanzien van activisme of mogelijkheden. Dat geldt ook voor ouderen. Dus ik zal het aan de orde stellen of men andere inzichten heeft, maar er is van ons uit dus niks geweest.
Oké, okay, dan blijft dat daar worden. En misschien is het goed vanuit jullie waar dit vandaan komt te zeggen dat de faculteiten dit ook eens gaan navragen. Dat, volgens dit antwoord is het dus ook een faculteit.
Dat hebben we nagevraagd al voordat deze vraag geformuleerd was. En toen in ieder geval is er aangegeven bij de faculteit EWI dat er de faculteit niet meer mocht betalen.
Nou, dat wordt nu tegengesproken.
Dat is een tegen. Ik denk dat het een kwestie van prioritering.
Ik weet niet waar dit punt de instemming ligt, maar ik denk dat dat dit echt moet worden uitgesteld. Voldoende even zo?
Ik heb het wel weer aan mijn zeggen.
Dan ga ik naar de laatste vraag, die betreft BAO. Overigens hebben het voorzitter college en ik daar al even een tv-dingetje over gehad, omdat ik de letters onder had gebruikt. Ik had naar jou genoemd.
Oh,
Boa.
Boa is lang.
Burgerjongen.
En het is een bijzonder opsporingsambtenaar. Ik heb toch gezegd, ja, ik ben ook een bijzonder opsporingsambtenaar van collegebeleid. Dus wat dat betreft. Maar
Er hoeft niet heel veel inleiding dat we begrijpen dat deze vraag al eerder op naar boven was gekomen naar aanleiding van die rapportage. En eigenlijk dat dat uitgezocht zou worden, vraag het antwoord. Ja. Wat is de verklaring?
Ja, is uitgezocht trouwens. Maar ja, ik ben blij dat het rapport goed gelezen wordt en dat we dit zien. De verklaring is de volgende. GW is de faculteit waar het minst integraal tijd geschreven wordt. En dat heeft er vooral mee te maken dat ze het minst betrokken zijn bij Europese programma's die een integrale tijdschrijven vereisen. Dus dat wil zeggen dat er maar partieel tijd verantwoord wordt. En dat betekent dat in het geval van die faculteit dan die gegevens ook minder betrouwbaar zijn als je wil eiken. En daar zie je dus veel minder tijd van de wetenschappers is verantwoord in dat systeem. En dat is de belangrijkste verklaring voor de afwijking. Tenminste, dat is mijn korte samenvatting van een wat uitgebreide noot die ik hier heb.
Dit is geen rhetorische vraag die ik nu ga stellen. Moeten we ons daar zorgen over maken? Ik bedoel, wat is het gevolg van zo'n constatering? Wat kan dit betekenen? Iets of niets?
Nee, ik zou me daar niet. Het enige wat ik is dat ik me zou wensen dat men bij GW meer van die projecten heeft. Want dat is goed voor ons en ook voor de inkomsten. Dus dat zou vooral de aanmoediging zijn die ik hier aan wil koppelen. Het heeft geen betekenis in de zin van dat wij hier nou allerlei vreselijke dingen op het spoor komen. Het gaat gewoon om dat we hier twee cijfers met elkaar vergelijken om te kijken, klopt dat zo'n beetje? En bij GW zie je dus dat dat niet zo'n beetje niet klopt. Een beetje meer niet klopt dan bij de rest, want bij de rest klopt het vrij aardig. En dat komt gewoon omdat een veel minder groot deel van de tijd van de medewerkers verwerkt is in dat cijfer. Dus de afwijking kan groter zijn. Ik zie geen aanleiding om me daar zorgen om te maken. Het enige wat ik eraan koppel is een aanmoediging bij GW om meer EU-projecten binnen te halen.
Oké, okay, ja. Waarvoor maak ik zich maar zorgen?
Nou, ik heb het nog niet helemaal helder. Wordt er bij GW nu minder tijd geschreven, dus moet ik dat zo interpreteren dat ze maar een deel van de week invullen, want dit hebben gewerkt. En dat het dus gewoon lege uur zijn?
Ja, maar luister, dit gaat om registratie die wij niet zelf als universiteit opleggen aan onze medewerkers. De verplichting bestaat ten aanzien van het binnenhalen van geld, met name, en het is niet de enige, maar het is vooral de EU, bestaat de verplichting om 100% van de tijd te verantwoorden, zodat op basis daarvan de verrekening met de subsidiegever verloopt. Dat betekent dat in faculteiten waar het veel gebeurt, bijna iedereen al zijn uren verantwoord. Maar als de faculteit dat niet nodig heeft voor die projecten, dan is er van ons geen dwang om integraal tijd te schrijven. Dat is altijd als een. Het is eigenlijk verwonderlijk dat we dat allemaal zo braaf doen, omdat het leek nogal strijdig met al die ideeën over academische vrijheid. Maar we zijn er nu al zo aan gewend dat we ons afvragen met mensen die het niet doen, of die nog wel goed bezig zijn. Het heeft hier dus vooral met een externe eis te maken die wij zelf niet opleggen. Dat is geen tekortkoming bij GW.
Ja? Je kijkt niet heel overtuigd, maar... zullen we het daarmee laten? Ja?